Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Hannes Walraven. Hannes Walraven, die kent u wellicht als fotograaf en later weer als blinde fotograaf. Onder die titel, De Blinde Fotograaf, Leven en Werk van Hannes Walraven, is er een biografisch boek verschenen. Dat is inmiddels denk ik 4 jaar geleden wellicht. Mooi boek, wat inzicht geeft in uw leven, in uw werk. Want wat u is overkomen is dat u blind bent geworden door een erfelijke aandoening. En dat is al bijna 20 jaar geleden.
In 14 januari zal het 18 jaar geleden zijn. Ja. Dat zijn data die blijven ook zo bij je. Weet ik wat, 14 januari of 3 mei of rond die tijd. Dus dat zijn soort eikpunten in een heel snel voortgaand proces geweest. Dus die kan ik me nog wel goed voor de geest halen, ja.
Ja, dat begrijp ik. Ik heb u uitgenodigd voor dit programma, deze programmareeks. Dat gaat meestal over beeldende kunst, af en toe over poëzie of filosofie. En nu bent u niet direct meer beeldend kunstenaar. Dat ben je eigenlijk altijd, ook al maak je geen kunst meer, denk ik. Ik denk dat beter inderdaad geformuleerd is. U maakt wel audiowerk en u bent ook iets anders gaan doen. En dat onder de titel Geluid in Zicht. Er bestaat ook een website onder die titel. Wat doet u met Geluid in Zicht? Hoe is dat tot stand gekomen?
Dat was al kort na mijn intrede in die nieuwe wereld. Hè. Ik kwam ook letterlijk een nieuwe wereld binnen, namelijk een wereld die, waar het oog niet meer in mee kan doen. En waar je dus op en vanuit geluid probeert de wereld te ervaren en te ontmoeten enzovoort. En ik was in gezelschap en ging naar een muziekvoorstelling van het muziekgebouw aan het IJ. Hè. En dat was toen nog recentelijk toen de tijd opgeleverd gebouw. En het fascineerde mij ook. Ik wou dus die nieuwsgierigheid van waar ben ik, in wat voor een omgeving bevind ik mij, die bleef. En ik liet me dat gebouw beschrijven. En later was ik opnieuw weer bij een andere uitvoering, muziekuitvoering, was ik ook weer in dat gebouw. En liet mij weer opnieuw beschrijven. En dat is fascinerend, dat je dus twee totaal verschillende verhalen, uit tweede hand van hetzelfde gebouw kreeg. En toen dacht ik, ik kan me nou voortaan de wereld verder laten beschrijven door anderen, door de ogen van anderen. Maar wat zou mooier zijn als ik nou zou kunnen zeggen dat gebouw, dat wil ik zelf tot mijn eigen verbeelding laten spreken. Hè? Ik wil mezelf een beeld vormen. En daar komen we misschien straks ook op terug. Wat is, zeg maar, A, het innerlijk oog en wat is beeldvorming? En toen dacht ik als je zo'n gebouw kunt gaan schalen, dan kun je het natuurlijk zelf met je handen bekijken. Hè? Dat is een soort vorm van zien met je handen. En daarnaast, ik stond zo in die grote hal met brede trappen en ik hoorde die harde akoestiek. Ik dacht als je dat ook combineert met elkaar, dat, spreek dan die twee zintuigen aan. Hè? Het tactiele, dus dat wat je met je handen voelt. En het auditieve, je oor. En toen dacht ik, nou ja, ik zou dat wel interessant vinden om zo'n, ja, dat is een basisidee, om dat verder tot een concept te ontwikkelen. En ja, toen, en ik was totaal nieuw in die blinde wereld. Dus ik leerde wel wat ook mensen kennen. Dus blinden, iemand die mij uitnodigde, kom een keertje mee naar een sportavond. Dus een vorm van tafeltennis speciaal voor blinden. Wat ik inmiddels ook alweer 16 jaar doe. En toen begon ik ook een klein onderzoek van, goh, hoe zou het dan voor u zijn om zo'n model in handen te hebben. Ik begon wat meer op internet ook te onderzoeken wat is tot nu toe gerealiseerd. En ik kwam toch steeds weer objecten tegen, dus ook maquetten, buiten maquettes tegen. Gek genoeg altijd door de Lions Club financieel ondersteund, van bronzen buiten maquettes.
Het was dat niet alleen het relief bij de Martini-toren die u beschrijft?
Nou, bij de Martini-toren, daar staat zo'n model. Ik schat zo, ja, dit is zo'n beetje 50 bij 50. En het is ook een werkelijk een 3D-model van de hele stad. Maar doordat het op zo'n compacte schaal is uitgevoerd, voelt het ook inderdaad als een relief. En dus de hoogteverschillen, die zijn dan miniem. En wat er dan uitsteekt, is natuurlijk inderdaad die piek van de Martini-toren. Ik las laatst iets leuks trouwens. Dat was dat Hermans, die heeft ook uit, heb ik niet gelezen, maar een soort essays over Groningen geschreven. Hè? De schrijver Hermans. Ja. En ik weet niet meer, hij gaf daar dus ook nogal sarcastisch negatieve opmerking plakte die aan die Martini-toren.
Ik kan me goed voorstellen dat dat onder professoren is geweest.
Die, hè? Ja. Ja, denk ik. Ja. Maar goed, dus ik dacht, ja dit is eigenlijk hoe het niet moet. Dus je moet ook zodanig iets aanreiken dat degene ook echt kansen krijgt om te omvatten, om te verkennen met zijn vingers en uiteindelijk om zijn weg te vinden. En vervolgstap was dat ik dacht van ja, als ik zoiets wil realiseren, dan heb je ook financiële ondersteuning nodig, anders lukt je dat nooit. Dat is één. En ik heb vaklui nodig, dus die ook expertise bezitten. Dus zo ben ik, die twee routes, die ging ik in. En heb de stichting opgericht, Stichting Geluid in Zicht. Ik ben op bezoek gegaan bij de TU Delft, waar ik wist vanuit de architectuuropleiding dat zij ook een maquetteafdeling hebben. Dacht ik van, nou, dan ga ik daar een beetje de boer verkennen. En was ook in die grote hal waar ook laserprinters en 3D-apparaten. Ik ontmoette een van de docenten en die stelde me voor aan twee studenten. En die heb ik als het ware ingelijfd in de maar stichting.
Dat is toch een bijzondere keuze geweest, omdat u als fotograaf de wereld bereisde en solistisch kon opereren.
Ja.
Dat stemde kennelijk overeen ook met u als persoon.
Klopt.
Om dat te doen. En je zou zeggen dat u dat leven op een alternatieve manier zou kunnen voortzetten als audiokunstenaar. Maar dan kiest u er eigenlijk al heel vroeg voor om ook de tast erbij te betrekken, waardoor u inderdaad afhankelijk gaat zijn in zo'n project van samenwerkingen.
Ja. Ja, nee, dat was ook opvallend, omdat ik gewend was om solistisch te werken. En naast dat hele stichtingsverhaal en inderdaad die samenwerking, was ik natuurlijk ook die nieuwe wereld van geluid aan het ontdekken. En dat deed ik dan wel weer ook solistisch. Dus ik ging ook met een toeter van een microfoon ging ik ook de wereld in en zocht eigenlijk de wereld van geluiden op, ambient geluiden. Maar dat verschil was wel heel duidelijk. Dus ik had op de momenten dat ik dan inderdaad met de ploeg aan tafel zat om de dingen dus door te spreken, krijg je natuurlijk ook met, interrationele acties te maken die ik voorheen niet in die mate kende. Ik heb wel vaker in kunstprojecten heb ik ook wel vaker anderen bij betrokken.
Tuurlijk, dus we ontkomen niet aan de ander.
Nee. Dus, maar goed, het is natuurlijk dat vak van die fotografie is bijvoorbeeld niet te vergelijken met het vak van een film. Dus de film kan niet zonder dat hele gespecialiseerde samenwerkingsverband tussen andere disciplines. Kijk, nou komt weer. Dat is mijn charmante secretaresse op de achtergrond, maar die roept nu iets.
Dat er een bericht binnenkomt.
Ja, dat ze iets wil op de computer. Ik snoer even haar stem. Zo, nou is ze stil.
Heeft ze ook een naam?
Ik noem haar Femke. Kijk. Ja, maar zo heet ze niet, geloof ik. Voorheen had ik in het begin een Vlaamse dame en die noemde ik Godelieve. Kijk. Maar ja, nou ja, dat zie je wel. Dat je dus andere terreinen ook binnenstapt.
Ja, kennelijk was ook de vraag voldoende urgent. De vraag die u zelf stelde of het mogelijk zou zijn om een beter beeld van zijn architectuur te formuleren in de vorm van een maquette, een model.
Ja.
En dan geschikt niet alleen voor het oog, maar ook duidelijk voor de tast.
Nou, juist andersom. Dus primair geschikt voor de tast.
Ja.
En secundair, niet te vergeten, ook het oog. Dus de ziende wil natuurlijk ook iets. En je plaatst zo'n geval ergens. En dat ergens, dat was ik toen ook aan het onderzoeken. Wat is dan, wat staat bovenaan een verlanglijstje? Toen ben ik eigenlijk die groep ben ik ook verder gaan vergroten. Hè? De groep blinden, slechtzienden en zo. Dus ik leerde meer en meer kennen. Ik leerde ook vrij snel ook de blinde wereld, die ook weer een heel eigen wereld is, hè? Met eigen media en eigen kanalen, leerde ik beter kennen. En die wereld richtte zich ook op mij. Omdat ik had natuurlijk, binnen de fotografie had ik een bepaalde status, een bepaalde bekendheid. En dan krijg je natuurlijk opeens het sensationele van een bekende fotograaf wordt van de een op de andere dag blind, hè?
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook een beetje een soort Kafkaiaans verhaal, hè? Dat je op een ochtend wakker wordt en je bent gemuteerd.
Gregor Samsa.
Ja, die opeens in een kever veranderd was. Maar dat overkwam mij natuurlijk ook. Dus dat wekte gewoon toch heel veel interesse op en ook veel angsten.
Ja, precies. Ja. Jan, ik herinner mij ooit een filmpje gemaakt te hebben waarbij ik ook wat mensen interviewde die op het Blinde Instituut hadden rondgelopen en als jonge blinden. En er is één frase, een hele korte frase, die in mijn hoofd gebeiteld zit en af en toe weer in me opkomt. Want één van die mensen, een man, die zei tegen me, ja, vroeger, toen liepen we langs hekken. En dat betrof in het Blinde Instituut, dat er overal hekken stonden. En dus dat de manier waarop een blinde, onafhankelijk gemaakt zou kunnen worden, met een soort training,
yeah.
Die was destijds, denk ik, heel anders dan hier. En dat, dus, ja, die zin die komt af en toe weer in mij op. Vroeger liepen wij langs hekken.
Die hekken waren als het ware een soort dierentuin waarin ze in opgesloten zaten.
Die geleidden hen ook tegelijkertijd, want het was een hek waar je langs kon lopen en die je richting gaf. Tegelijkertijd kun je toch ook niet aan de gedachte onttrekken dat dat begeleidende hek ook het afschermende hek is van de maatschappij daarbuiten. De blinde begaf zich minder in de maatschappij.
Ja.
Maar goed, dus dat deel ik nu even met u. Maar dat echoot af en toe nog in mijn hoofd, die frase. En dan bent u als blind geworden fotograaf. Ja, begreep zich dan.
Vreemde eend in de bijt.
In die wereld. En daar heb je toch een zekere moed ook voor nodig, denk ik. Om als blinde die wereld weer te betreden.
Nou ja, ik kom ook af en toe over. Dat was dan bij ontmoetingen of op sportavonden. Kon ik me wel eens over bepaalde blinden ook verbazen. Zeg maar over hun reactie en hun sociaal gedrag. En pas later kreeg ik ook te horen, nee, dat zijn allemaal lui die hebben in een instituut gezeten. Dus A, hebben ze geleerd om ook hun ellebogen te gebruiken. En zijn nu in die bredere wereld hebben ze geleefd. En hebben ze die ook nu kunnen verkennen. Hè? Dus daar kun je ook wel eens met verbazing naar kijken. En zo kijk ik ook inderdaad af en toe ook naar mezelf. Hoor. Dat ik mezelf kan ik ook soms als een vreemdeling nog steeds beschouwen in de wereld. Omdat de wereld, voorheen was het natuurlijk een wereld waar ik de focus juist ook door mijn vak. Dus ik had razendsnel, kon ik iets inscannen. Hè? En dus dat je één keer je hoofd draait en je bent in een vreemde omgeving. En je hebt die hele vreemde omgeving heb je onmiddellijk opgeslagen.
Ja.
Dus nu, in die nieuwe wereld, werkt dat dus heel anders. Dus dat zit ook een beetje in dat verlengde van die maquette. Dus je moet alles ook sequentieel moet je dan echt ontmoeten. Dus pas als je je vinger langs het oppervlak hebt verplaatst en een brede kant en een lange kant hebt gevoeld, dan weet je wat die tafel is.
Ja, het is voor mij bijna niet voor te stellen natuurlijk. Ik ben wel eens meegeweest op een tour van Sarah van Lamsweerde, die u ook kent.
Ja.
En die heeft verschillende performances waarbij het publiek, en waar ik dan ook een deel van was, aan mee kan doen. En dan werden we geleid langs beelden in de openbare ruimte, geblinddoekt. En dan konden we die met de tast verkennen. Dat is niet hetzelfde. En ik kreeg er ook, sommige beelden kende ik ook, dus dat scheelt weer. Er was al visuele informatie.
Ja.
En ik ben wel eens na een flink ongeluk, had ik een zware hersenschudding, waardoor ik niet meer kon lezen en slecht tegen licht indrukken kon. En toen heb ik een half jaar lang eigenlijk alleen maar muziek geluisterd, audioboeken geluisterd en ik luisterde naar films.
Ah ja.
Niet elke film die leent zich daar helemaal voor, maar ja, maar dan ben je inderdaad gedeeltelijk aangewezen op je gehoor. Maar dan nog kon ik beschikken in mijn huis over mijn ogen natuurlijk.
Ja.
Dus op het moment dat dat helemaal niet meer mogelijk is, dat punt, dat kun je niet simuleren. Ja, tenzij je jezelf de straf oplegt dat ik mezelf helemaal laat verblinden en dan een week lang probeer rond te gaan.
Dus jij nam een klein kijkje in die wereld.
Ja, nog en, niet eens.
Je proefde er even aan. Ja. Gelukkig dat je dan even later ook weer terug kon naar het oude ik of zo, hè?
Ja.
Toch?
En die weg terug, die was u niet geboden. En bij u was de blindheid ook bijna volstrekt en vrij in een hele korte periode. Dus een aanpassingsperiode was er niet van een langzame verduistering.
Het was een razendsnel proces. En binnen dat razendsnelle proces nam ik zelf ook razendsnelle besluiten. Dus ik had, het was nog geen maand dat ik mij in dat proces bevond, waar men ook nog niet wist wat de diagnose zou worden. Omdat dat verliep allemaal via labonderzoeken, via bloedonderzoeken. En ik had al, dus dat bij mij gebeurde dat dan halverwege januari. En ik had voor begin april had ik al een reis naar Curaçao samen met mijn partner had ik voorbereid om daar tot een nieuw beeldproject te komen. Zeg maar. Ja, een beetje het thema van de culturele identiteiten van een eiland. En daar had ik eerder, en dat was 3 maanden eerder, had ik dus wij hadden samen vakantie gevierd op Curaçao. Ja, en je bent aan het rondneuzen. En dan ontstaan ook weer nieuwe ideeën. En uit ideeën vloeien projecten voort. En dat wou ik nu toen daar gaan realiseren. En dat kon natuurlijk niet. En toen werd ik ook een beetje in het diepe geduwd door een vriend van mij. En die zei, nou ja, God, als er beelden gewoon in je hoofd ontstaan, zo kun je mijn beeldbenadering van de werkelijkheid ook soms omschrijven. Ik had ook schetsboekjes, dus veel beeld, basisbeeld had ik dan geschetst. En dan zocht ik eigenlijk de invulling daarvan. Maar als je dat dan zo in je hoofd hebt, dan kun je het ook met geluid doen. Dus toen dacht ik van, verrek, ja. En toen ben ik met betreffende vriend, zijn we gewoon echt meteen 2 dagen later naar een grotere audiozaak gegaan. En hebben de meest grotere digitale geluidsrecorder met de meest grote knoppen gekocht, die ik dan eigenlijk nog zou kunnen zien. En ben ik met mijn vrouw naar Curaçao vertrokken.
Wat ik heel interessant hieraan vind, is dat als er iets duidelijk is geworden aan meer dan 400 uitzendingen Springvossen, is dat het niet vanzelfsprekend is dat iemand die beeldend goed is, ook per definitie auditieve gevoeligheid heeft, bijvoorbeeld. Dus ik vind de gevolgtrekking vind ik heel mooi pragmatisch, maar dat doet me ook glimlachen.
Ja, nou ja, nee. Nou ja, in die zin, het was ook heel experimenteel, hè?
Ja.
En waar ik binnen geluid ook uit ging putten, was natuurlijk mijn documentair verleden. Zo ben ik uit als fotograaf begonnen. Dus echt op onderwerpen afgaan, onderwerpen in kaart brengen, een selectie maken of een portret schetsen. En dat ging ik dus ook op Curaçao heb ik me daarin geoefend. Van, zou dat niet ook een beetje de radio maken op pad of zo?
Ja.
En dan ook een klankbeeld daaromheen zoeken. En dat waren zo mijn eerste stappen.
Ja, dat is wel mooi dat u dan terug kon grijpen inderdaad op eerdere ervaringen als fotograaf.
Ja, absoluut. Ja. Dus ook een ander parallel wat me dan ook meteen binnenschiet is dat ik had ook de illusie dat ik ook in vervolgstappen ook die opnames ook allemaal zelf kon gaan monteren. En die stappen heb ik ook gezet met aangepaste programma's enzovoort. Dat terzijde, omdat dat werkte qua tijdsinvestering veel minder goed dan dat ik iemand naast me had zitten die ik dan opdrachten gaf.
Ja, dat is prima toch ook?
Ja, nou ja, uiteindelijk was dat de conclusie. Ja. Dus dit was een prima programma. En
een paar extra oren is best fijn af en toe ook.
Ja.
Tijdens
ja.
de montage.
Ook, ja. Dus dan heb jij het in je hoofd en iemand anders die vaardig is, die bedient de knoppen razend vlug. En jij als blinde, ja, je doet er veel langer over. Dus dat, ja, zwaar, doet er niet toe. Maar wat ik wel zag, was dat ik op zoek ging naar parallellen. Zoals mijn fotografie, die kun je ook binnen bepaalde projecten kun je als heel gelaagd beschouwen. Dus ik legde ook lagen in één beeld. Dat je dus met factor tijd in een beeld kon spelen. Dat je diepte suggereerde die er wel of niet was. Dat je of reacties binnen een beeld kon plaatsen, binnen jouw personages enzovoort. En dat zag ik, dat je dat in geluid, kun je dat ook doen. Dus als je denkt van, ik heb nu te weinig aan ruimte, hè, echt dat, ga zo even de straat hier, de deur uit, en je bevindt je in de ruimte, in de openbare ruimte, wat je heel gauw hier in de straat in de gaten zult krijgen zijn kraaien of kauwtjes of noem maar op. Dus die vullen al die ruimte boven je, omdat hier vrij hoge bomen staan, kastanjebomen en weet ik wat, van alles en nog wat. Of in de verte hoor je wat dieper weg, dat is gewoon de deur uit naar links, dan heb je
de 30 meter.
Ja, maar dan, daar heb je al de hoofdingang van acht is.
Ja.
En dan hoor je af en toe het gekrijs van de lemuren of zo. Dat zijn allemaal elementen, die kun je natuurlijk zelf in een pot gooien en met elkaar mixen. Dus ja, en daarin zag ik dan ook weer parallellen met beeld. En een ander parallel is, hoe kom je tot verhaal? Waardoor laat je je inspireren? En wat laat je wel of wat laat je niet zien, hè, binnen die fotografie? Dus dat kun je ook met geluid. Wat laat je wel en wat laat je niet horen? Dus waar, ja, altijd weer die terugkerende vraag. In hoeverre ben je de kok die die maaltijd helemaal al voorgekookt heeft? En laat je weinig meer over aan degene voor wie het is, hè?
Ja.
De kijker of de luisteraar. En in hoeverre geef je hem ook weer ruimte om zelf in te vullen?
Ja, ja, we zijn als de zienden zijn zich niet zo bewust hoe belangrijk het geluid voor hen is. Op alledaags niveau, als je de vraag zo stelt natuurlijk wel.
Ja.
Maar als je doof zou worden dan, hè, die vraag. Maar als je bij een film het geluid uitzet, dan kan een spannende scène, kan opeens een banale alledaagse scène worden. Dan vaak wel een avondopname, maar dan slaat het helemaal dood, bijvoorbeeld. En er zit ook, en dat merkte ik toen ik naar die films ging luisteren in die periode, hoeveel nuances er in zo'n geluidsopname zit.
Ja.
Hoeveel er dus auditief gecreëerd is, waardoor het beeld tot spreken wordt gebracht.
Ja.
Ja, dus uw werk als fotograaf en dan vervolgens als audiograaf, noem ik het maar even, dat bevindt zich helemaal daar juist en op een gegeven moment helemaal zonder beeld zelfs. Dat heeft u jarenlang gedaan. U heeft ook korte audioopnames gemaakt voor VPRO Radio. Die zijn te beluisteren nog steeds, fragmenten daarvan.
Ja, ja. Ik heb een kleine webpagina waar ik een selectie op geplaatst heb van geluidsprojecten. Dus deels zijn het dan een beetje meer met een documenteerkarakter. Dus de radiodingen. En deels zijn het ook hele vrije, ja, meer haast muzikale projectjes geweest, waardoor ik me kon laten inspireren. Je ziet, dat vond ik dan ook weer een heel interessant element daarin, hoe je bijvoorbeeld de VPRO, dat concept dat heette Pst, 1 minuut, maar hoe je binnen 1 minuut een heel complex verhaal, hè, met een opbouw en met een climax enzovoort. Hoe je dat in 1 minuut kunt stoppen, als het ware, alsof je de tijd gaat uitrekken. Hè?
Ja, een beetje de auditieve variant van de ultrakorte verhalen van Snijders.
Oh ja, dat hoorde ik laatst inderdaad. Hij is recentelijk overleden.
Inderdaad.
Hè? Ja. En toen hoorde ik weer wat korte verhalen terug. Ja, ja, ja.
Maar dus u bent zich gaan storten op de audio, maar tegelijkertijd was er een heel vroeg stadium dat idee om ook die tastzin te gebruiken.
Ja.
Als we daar weer bij terugkeren.
Nee, nu zijn we weer terug bij geluid in zicht. Ja, eigenlijk ben ik ook in mijn hele carrière niet zoveelzijdig geworden dat, en sinds mijn blindheid en dankzij mijn blindheid. Omdat ik beweeg me nog steeds op veel verschillende sporen. Hè? Omdat we praten nu over geluidswerken. En binnen die geluidswerken heb je ook weer verschillende richtingen. En nou ja, dat heb ik de laatste tijd weer wat, ligt het wat stiller, omdat ik me nu weer richt veel meer op de ontwikkelingen van die modellen, van maquettes.
Ik herinner me trouwens, en onderbreek even, maar dat ik weer eens vanaf Whitechapel Gallery in Londen een audiowandeling heb gemaakt. En dat is een werk van Janet Cardiff. Canadese audiokunstenaar. Ja. Ik weet niet of ze alleen met audio werkt, maar onder andere. En dat was dan heb je een koptelefoontje op. En dan wandel je de galerie uit, bij Whitechapel. En dan was mijn wandeling richting het dichtstbijzijnde station. Dat is Liverpool Station, denk ik. En dat is heel surrealistisch, was dat. Alleen maar omdat je een geluid toegevoegd krijgt aan de werkelijkheid. Je loopt als ziende door straat. En er worden gebeurtenissen beschreven en die zich niet per definitie voordoen. Dus als je het niet ziet, dan betekent dat je niet goed hebt opgelet of dat het zich aan je zicht onttrekt. Maar soms is er een samenloop van omstandigheden waardoor dat beschrevene zomaar voor je lijkt te gebeuren ook.
Ja.
Dus het is als dus heel, hele...
Bijvoorbeeld je ontmoet iemand en je draait je om en je ziet diegene niet, maar je hebt hem wel in je oor zitten dan. Hè?
Ja, ja, precies. Ja. Precies. Ja. En nou, maar goed, dat om een idee te geven van wat een indruk audio kan maken op een manier waar, die we niet gewend zijn. En hoe je ook een hele wereld tevoorschijn kunt toveren.
Zeker. Wat met zo'n voorbeeld, wat zij doet, is omdat jij wordt de werkelijkheid van dat moment ingestuurd. En zij plukt misschien de werkelijkheid van dezelfde route, maar dan op een heel ander moment.
Ja, en dus een toevallige montage vindt er dan plaats, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja. Ja. Ja, tussen dat wat jij met je ogen waarneemt en wat zij jou in je oren stopt, als het ware.
Exact. Ja, ja, ja. Exact. Ja, dus dat het niet alleen maar afgesloten audio is. En dat is wel wat u probeert te doen, natuurlijk.
Nee, ik heb dat. Ja, nee, dat heb ik ook een keer binnen een opdracht. Dat was een wandeling langs de Amstel. En hoe heette dat project? Heette Along the Riverside. En daarin werkte ik samen met een componiste. En we hadden een script bedacht van 10 ontmoetingen langs het water. En dat waren dus ook 10 ontmoetingen die allemaal gerelateerd waren aan het water. De brugwachter, de bootbewoonster, maar ook de stadsarcheoloog. En met hem sta je dus ook bij de Weesperzijde, dan in Amsterdam. En hij helpt jou met het aantrekken van zo'n duikerspak. Controleert ook nog eventjes de zuurstof enzovoort. En dan hoor je de plons en je verdwijnt met hem onder water en je loopt over de bodem van de Amstel en met zijn ontdekkingen al daar. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je met verbaasde ogen kijkt van waar je bent en je kijkt dat water in en je verdwijnt als het ware daarin. Of je ontmoet iemand met een vriendelijke stem en die legt je uit hoe hij de brug al jaren of decennia bedient of zo. Dus ja, dat is toch wel weer de kracht van geluid. Dan. Ja. Of het is de kracht van verbeelding. Hè?
Zeker.
Ja.
Uiteindelijk, hoe je de verbeelding kunt bespelen.
Ja.
Met bepaalde prikkels.
Ja, nou ja, dat doet natuurlijk muziek. En muziek of een compositie.
Maar is dat niet destabiliserend? Want dat geluid, daarvan bent u bent van tast afhankelijk. U beschrijft ook in uw boek dat u schoenen heeft met dunnere zolen tegenwoordig dan vroeger, zodat u ook
ja,
de oneffenheden voelt en ja. Het soort materiaal waar u op loopt. En u bent ervan afhankelijk. Dus die, laten we zeggen, bespeling van de verbeelding, van het imaginaire, ja, altijd nog weer die referentie daarin naar het beeld, die kan heel destabiliserend werken ook. Want een verbeelding kan ook wegvoeren van de realiteit en u probeert juist uw zintuigen, die het nog wel doen, in te zetten om die werkelijkheid te creëren en om als het ware vaste voet te krijgen.
Ja, ja. Nee, dus, ja
hoe zit dat?
Als ik u goed beluister, is het inderdaad een paradox dat ik aan de een kant laat ik dus modellen ontwerpen om de werkelijkheid daadwerkelijk te begrijpen. Dus die moeten ook werkelijkheidsgetrouw zijn. Dus we zijn nu bezig om voor de tijdelijke locatie van de nieuwe Tweede Kamer ook weer een model te ontwerpen. Zeg maar, dan voel je ook weer de plenaire zaal. Dat moet dus echt kloppen. Terwijl ik dus binnen geluiden heb je natuurlijk ervaringen waar je eigen verbeelding inderdaad op hol kan slaan. Omdat die referentie, ja, die hoeft niet aanwezig te zijn en die is er dan ook niet zo aanwezig.
Nee, want ik kan me voorstellen dat wat u zojuist beschreef
typisch,
over die wandeling op de bodem van de Amstel, terwijl ik op de kade begeeft daar, dat het behoorlijk destabiliserend kan zijn ook.
Ja, ja. Nou ja, nee, ik weet je, ik ben ook vaker de kluts kwijt, hoor. Dus dat, maar dat heeft ook meer met mijn geest te maken en met een eerder losgeslagen fantasie. Ik kan, zodra ik loop, word ik ook onbetrouwbaar. Dus ik bedoel, ik let wel op alles wat via geluid mij waarschuwt. Hè? Het gevaar, dat hou ik wel in de gaten. Maar wat zich dan afspeelt in de lucht of op afstand of weet ik wat, daar geef ik soms invullingen die helemaal niet hoeven te kloppen.
Maar is dat ook een spel waarin je juist de ruimte opzoekt van fantastische mogelijkheden?
Nou ja, het is ook een vorm van zijn.
Ja.
Ja. Als ik,
u bedoelt daarmee ook, het is ook onvrijwillig. Dus dat is iets wat gewoon gebeurt.
Bij mij dan?
Ja.
Nee, goed, dat is karakterafhankelijk, denk ik. Ja, ja, ja. Ja. Bij, pak een andere blinde en die zegt gewoon, nou ja, maar ik hoor een vogel en ik hoor een deur dichtgaan. Nou, verder hoor ik
maar
niks.
Maar bij u kan er zomaar een scenario op gang gebracht worden?
Dan ontstaat de film, ja. Dan hoor je inderdaad ergens een raam opengaan en ergens anders hoor je weer een stem reageren. Oh, kijk, dan komt zij weer. Kijk, als je dit hebt nu. Ja. Het enige wat je nu hoort, dat is wat aan ruis. Omdat twee computers aanstaan.
Verwarming wellicht nog.
En een beetje de verwarming. Maar het is bijna doods. Hè? En je hebt natuurlijk een bekend voorbeeld van de dode ruimte. Die akoestisch dus inderdaad niets, helemaal niets reflecteert. Ja, daarin verdwaal je wel in je eigen geest.
Maar, ja, dat lijkt me een vrij angstige ruimte, moet ik eerlijk zeggen. Want u beschrijft dat ook in uw boek.
Ja.
En dat lijkt me heel ongemakkelijk.
Ja, is het ook, ja.
Want het is al vreemd, want wij nemen dit nu op hier in uw werkkamer. Hoog plafond, een pand uit.
Toch bijna.
Is het eind 18e eeuw, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
Ja.
Ik heb hier heel veel radioopnames gemaakt bij Desmet Studios, de Plantage Middelaan.
Ja.
En zodra je daar zijn studio betreedt, dan sluit het geluid zich al. En als de deur dan ook nog dicht gaat, dan wordt het geluid in één keer helemaal droog. En dat is heel vreemd en onwennig als je dat niet kent.
Ja.
Ja, er is heel veel af te lezen voor u, en akoestiek al. Hè, dus u tast de ruimtes waar u zich begeeft al af met het gehoor ook.
Nee, af te lezen inderdaad, om ook een daadwerkelijk beeld te vormen. En ook stimulerend om jezelf ook een beetje op gang te helpen. Ik blijf dat ook fascinerend vinden om... vorige week was ik ook samen met iemand in het Escherpaleis. Nou, dus je komt
in Den Haag.
In Den Haag. En je komt dus ook een 19e eeuws gebouw binnen. En het was zeg maar het paleis van de regentes Emma. Dus die daar ook at en sliep en op de wc zat of in de eetkamers. En dat kraakt en het beweegt en dat ademt. Het gebouw als gebouw vind ik alleen al inspirerend. Een trappenhuis wat zich helemaal zo omhoog slingert. En wat, als je dan helemaal boven bent, dan hoor je weer in de diepte... hoor je dan weer die geluiden van de begane grond terug. En nou, dus dat leeft, hè. Dus als je dat dan vergelijkt met hedendaagse gebouwen... waar deuren zich automatisch geluidsloos weten te sluiten... nee, dan heb je natuurlijk... dan verlang ik, dan ben ik heel romantisch dus. Maar dat ben ik toch al een beetje. Maar dan ademt de wereld ook, hè. Dan,
ja.
En daarnaast was er een tentoonstelling van een modeontwerper. Het Curaçao. En zijn moeder, begreep ik, is blind geworden of zeer slechtziend. En hij heeft toen het besluit genomen om al zijn creaties... dus hij creëert nogal behoorlijk. Dus met heel veel verschillende materialen. En dus die poppen, die mannequinpoppen, die staan ook in vitrines. En twee openingen aan twee kanten. Dus je kunt van twee kanten met je handen naar binnen grijpen. En ook voelen... en betasten. Dus het materiaal, de kralen en dan weer sliertjes en zijde.
Heel interessant, want er komt er iets boven ook, bedenken we opeens, dat tast, dat verlangt ook een nabijheid. En in dit geval is het bijna een soort voyeuristisch tasten,
is
omdat je toch een kledingstuk, weliswaar op een pop, maar op een kledingstuk betast.
Ja.
En normaal gesproken in de omgeving, behalve dan in je directe omgeving...
zou je een klap op je handen
krijgen. Dan doe je dat toch niet zo snel.
Nee.
En dat is heel interessant natuurlijk, omdat dat lichamelijke aspect daarvan...
Het fysieke is het ook,
ja.
En kijk, omdat ik zoveel invloeden... Dus A, beschrijf ik net dat gebouw, dan wat ze nu exposeren... Dat zijn situaties waarin ik ook mij absoluut niet blind voel. Ik krijg die kans niet. Ik heb wel andere momenten dat ik dan denk, goh, wat jammer. Dan hoor ik en luister ik naar een beschrijving van een schilderij, dat ik dat nou niet kan zien. Hè, dan is het gewoon, op dat moment is het zout wat je in een wond wrijft. Maar hier was het gewoon zo'n rijkdom.
Ja.
Gisteren was ik weer een ander uitje met een stel vrienden, fotografenvrienden, waar we naar het fotomuseum in Rotterdam, hè, het Nederlands Fotomuseum. En daar is momenteel een expositie van Chas Gerritsen. Hij heeft die hele periode van de coup in Chili heeft hij gefotografeerd. En Ik ben twee keer dus voor mijn werk ook naar Chili geweest, maar dus niet in 1973 toen het misging daar en toen die coup gebeurde. Maar hij, en dat had ik me nooit zo gerealiseerd, dat hij zat er al maanden vooraf te fotograferen. Dus je ziet, hij is een chroniqueur van een geschiedenis die fataal gaat worden. Dus spannender, de hele aanloop, spannender kan het niet. En dus ik had ook twee om me heen die alle twee weer wisselend de beschrijvingen gaven. Dus, en toen heeft de een, Flip, die heeft de directeur gemaild. En ik las net vanochtend die mail. Goh, ja, ik had het met Hannes daarover. En Hannes die vond toch dat je zoiets ook met audiodescriptie toegankelijk moet maken. Nou, dat lijkt me ja, prima om juist dat soort belangrijke geschiedenismomenten op die manier ook weer ook, ja. Te verhalen.
Ja, ja, want wat ik dan interessant vind, want we bewegen elke keer weg van die maquettes. Dat is heel interessant, omdat dat hetgeen is waar u uw dagen nu voornamelijk mee vult.
Ja.
Is dat maquette voor de Tweede Kamer, die bestaat al, maar die Tweede Kamer die wordt nu verbouwd.
Ja.
Dus dan moet die maquette straks ook weer veranderd worden.
Ja, ja, nee.
In de toekomst. En ondertussen is die verhuizing aan de orde. Naar een tijdelijke huisvesting voor die Tweede Kamer. Dus daar komt er ook een maquette van.
Ja, die verhuizing is gebeurd. Hè? Dus ze vergaderen al op de tijdelijke nieuwe locatie. Ja. De oude maquette, dat dachten zij zo. Dus de directeur huisvesting en financiën, die dacht van, nou ja, dan nemen we die maquette mee. En zo was het mij ook gemaild. En dan plaats je gewoon andere geluiden in. Dus het heeft per mail was het onmogelijk om hun duidelijk te maken dat je niet zomaar een model kunt veranderen en verschuiven naar een ruimte die niet meer identiek is.
Nee, dat is absurd.
Ja, maar toen had ik met hun de bespreking al daar in de Statenpassage. En toen zei hij heel spontaan, ja, maar wacht, 4 meter verderop staat die maquette. En binnen een halve seconde zei hij ook, oh, nou ja, nee, ik begrijp het helemaal. Dus we moeten gewoon tot een nieuw model komen. Ja, dat was duidelijk.
Ja, maar dat laat ook meteen zien hoe moeilijk het is om je in de ander te verplaatsen.
Ja.
Ik zeg wel eens, dat is datgene waarin de mens zich onderscheidt van andere dieren. Dat ze zo goed in staat zijn om zich in de ander te verplaatsen. En tegelijkertijd is dat binnen de mensheid ook altijd de grote barrière. Namelijk het probleem dat mensen zich zo moeilijk in een ander kunnen verplaatsen.
Kunnen verplaatsen, ja. Ja.
Maar wat ik nou zo boeiend vind, is dat u ook bezig bent met een maquette voor het Rijksmuseum.
Ja, ik pak hem daar even bij.
Ja, prima.
En
ik praat ondertussen eventjes door ook, want wat ik nou zo interessant vind daaraan, kijk, ik kan me voorstellen die Tweede Kamer, maquette, dat is toch ook het symbool van onze democratie, dat moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Ja, en het huis van de democratie.
Dus, precies, en dan is dat eigenlijk vrij vanzelfsprekend en eigenlijk gek dat we op de blindheid van Hannes Walraaf hebben moeten wachten om dat ook voor blinden toegankelijk te maken, inzichtelijk te maken.
En, nee, ik heb nu ook heel recentelijk, 2 weken geleden, waren we in het Van Gogh Museum. En daar is een maquette gerealiseerd, waar ik geen bemoeienis mee had. Dus misschien dat ik anderen heb kunnen inspireren, maar dat model is helemaal los van mij ook ontwikkeld en gerealiseerd. Ja. Dus je ziet wel.
Nee, maar want dit is een onderscheid, vind ik, tussen het maken van een maquette voor het huis van de democratie en dan vervolgens het maken van maquettes voor musea, van musea. Dat zijn instellingen met beeldende kunst, waar een blinde eigenlijk geen toegang toe heeft, omdat je niet met je handen aan een schilderij kunt zitten. Dat mag alleen de schilder zelf. En die zijn over het algemeen in die musea al vaak overleden. En nou heeft het Van Gogh Museum, weet ik, ook van die structuren gemaakt waardoor een schilderij van Van Gogh ook te betasten is.
Ja, ja.
Maar dat toegankelijk maken en inzichtelijk maken van zo'n museum, als bijvoorbeeld het Rijksmuseum, dat is weer een heel ander project. En dat museum, dat is drager van al die visuele kunst. Kijk, u bent daar al geweest. U bent daar al geweest, omdat u een verleden heeft als een ziend persoon.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk een aantal niveaus daarin. Dus zeg maar, je hebt het functionele niveau, zeg maar, met het voorbeeld van Tweede Kamer, dat de blinde die luistert dan op de radio of heeft de tv aanstaan na het dinsdagvragenuurtje. Dus die wil dan ook graag weten, ja, maar waar zit dan die voorzitter en waar is dan het spreekgestoelte en waar is de interruptiemicrofoon? Ja, dus dat heeft, ja, dat is heel functioneel, hè? Ten tweede krijg je wel ook weer een beeld van hoe die hele Tweede Kamer in elkaar steekt. En gebouwervaring. Hè? En dat speelt natuurlijk bij zo'n model. Ik laat hem even een beetje klepperen.
Ja, dus de bovenste verdieping die wordt nu opgelicht.
Ja, die is scharnierd. En op de bovenste verdieping dan voel je... Ik zal het ook even in het model zijn... Aanraakpunten bevinden zich aanraakpunten en zo...
Tweede verdieping, voorzijde de voorhal, midden de eregalerij, achter de nachtwachtzaal.
Dus zo kun je ook vooraf al bij de infobalie of bij een kop koffie kun je straks een beeld vormen van waar wil ik naartoe, maar ook van... Hoe is dat gebouw eigenlijk ontworpen? Dus hoe heeft Kuipers dat dan uit bedacht? Hè? Dat je ook zo'n aha-ervaring krijgt, omdat de meesten, ook de zienden, die verdwalen in dat gebouw.
Exact, want het is een complex gebouw. En ook al hebben de Spaanse architecten een geweldige klus afgeleverd, vind ik zelf, nog altijd heeft het iets van een doolhof. Een doolhof met een heldere opzet. He, net als dat je een klassicistische doolhof kunt hebben, wat een heldere opzet heeft, ja. Maar waarin je desalniettemin toch verdwaalt.
Nou ja, op zich is het ontwerp van Kuipers, dat is gewoon de middenas. Hè? Dus dat is, onder is dat de fietstunnel en daarboven ligt de eregalerij. En daaraan vastgeplakt zijn twee U-vormen. Dus de westvleugel, ik voer nu aan de rechterkant, gezien vanuit de stadhouderskadekant. En de oostvleugel.
Oostzijde. 20e eeuw.
Ik denk eerder nog door die renovatie, hè, is het nog ingewikkelder geworden. Omdat je verdwijnt eerst nog een keer onder de grond. Voorheen kwam je natuurlijk dat hele gebouw.
Ja, sorry dat ik u onderbreek, ja. Zo. Maar wat ik heel interessant vind hieraan, is dat ik me ook bedenk dat dat project van het Rijksmuseum bijvoorbeeld, maar niet alleen, maar we hebben dat nu hier tussen ons op tafel staan. Dat is ook een manier voor u om dat gebouw, dat u ook al ziende kent, om daar een volledig nieuw mentaal beeld van te maken voor het publiek, maar ja. Ook voor uzelf natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. En ja, inmiddels ben ik ook, dankzij het model, ben ik ook wel daarmee kind aan huis. Dus ik heb mij daarmee ook het gebouw eigen kunnen maken. En dat wens ik ook graag anderen.
Want ik kan me voorstellen dat een heel prettige gewaarwording is, als dat zo... vorm krijgt in uw hoofd.
Ja. Nee, en dat is, dacht ik in het begin, dat bij een ieder zo zou leven, bij wie dan iets ontbreekt, dus het zicht of zo. Maar dat pakte ook wel weer heel verschillend uit, hoor. Ik ken velen die behoefte met mij delen. En ik ken velen die zeggen, interesseert mij wat... Als ik maar weet hoe ik bij de wc's kan komen en de rest, hoe breed, hoe diep, hoe hoog of zo, dat hoef ik allemaal niet te weten. Nou ja. Ja,
want nou kan het ook zijn, want dit is door u gemaakt, niet in uw eentje, maar hè, u geeft dat toch vorm. En nou kan het natuurlijk zijn dat de manier waarop dat gebeurt overeenstemt met uw kwaliteiten en dat dat niet voor iedereen is en dat er ook daarin... verschillende maquettes, verschillende interpretaties van die architectuur zouden kunnen bestaan. Ook in maquettevorm.
Ja, maar dan vertrek je inderdaad van dat iedereen vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid ook tot iets wil geraken. Ja. Maar ja, god, kijk, maar wat ik merk is ook dat in die blinde wereld, ja, god, zo dat interesse voor gewoon een Rijksmuseum, ja, dat is ook maar... ligt bij een specifieke groep. Kijk, Dat zeg je dan altijd zo mooi van, ja, dat is net zoals bij de ziende wereld.
Ja, precies. Nee, dat is niks, ja. Dat is niks anders. Maar nee,
het zijn net
ter afronding, want we zijn aan het einde van de opname. Hoe lang denkt u nog nodig te hebben voor die ontwikkeling van die maquette van het Rijksmuseum?
Nou ja, zij hebben zelf nu een nieuwe stap gezet. Dus volgende week kijken we, omdat ze hebben nu ook een bedrijf ingeschakeld die ook met indoor navigatie dat ontwikkelen.
Waardoor dus, ook een interactieve vorm bestaat.
Ja, en dan krijg je een verlengstuk en je krijgt interactief. Je wordt echt gestuurd en ik heb het één keer nou gelopen. Je wordt bijna op decimeter nauwkeurigheid ook door deuren heen gestuurd.
Ja, dus, ja. We moeten het gesprek helaas afronden. Ja. Hannes Walraven, hartelijk dank en succes.
Ik zet hem even uit, zolang.
Maar hartelijk dank.
Ja. Nee, graag gedaan. Ja. Ik hoop dat je wat meer te weten bent gekomen over niet alleen die Hannes Walraven, maar ook de blinde wereld.